Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n 5 jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
Vandaag in uitzending 995 keren we terug naar het Nieuwe Testament. We gaan de brief van Jacobus lezen en bespreken, maar naar goede gewoonte gaan we eerst wat algemeenheden behandelen. We zijn ondertussen met Door de Bijbel bij de brieven aangekomen. Meer bepaald de algemene brieven. De brieven worden ook wel universeel genoemd, omdat ze niet aan een bepaald persoon of een bepaalde kerk werden geadresseerd, maar aan de kerk als geheel. Maar de brieven waren vooral gericht aan gelovigen in de diaspora. Dat is een grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld. De brief werd dus gericht aan de verstrooide kerk. De brief begint met de melding dat Jacobus, een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, de groeten doet aan de 12 Joodse stammen, die over de hele wereld verspreid zijn. Ik ga daar straks nader op in, maar het eerste vers maakt het voor ons duidelijk dat als geadresseerden vooral aan de christen-joden van die tijd gedacht moet worden. Uiteindelijk was de vroege kerk gedurende een ruime periode voor 100% Joods. Daarna kwamen er een paar heidenen bij en vervolgens kwam er een enorme toevloed. Een geweldige opwekking vond plaats in het centrum van het Romeinse keizerrijk, daar waar nu Turkije is. En dat is ook waar de 7 kerken van Openbaring waren. Er hebben zich toen enorm veel mensen tot de Heere Jezus bekeerd. Een heleboel van deze mensen waren Israëlieten en daar gingen deze brieven heen. De brief van Jacobus is ook wel vergeleken met bijvoorbeeld het boek Spreuken. Er zijn een heleboel overeenkomsten. En er zijn anderen die de brief vergelijken met de lessen op de berg. Laten we het eens hebben over Jacobus zelf. Toen we nog bij het boek Hebreeën waren, hadden we een probleem met het auteurschap. Wie schreef het boek Hebreeën? We hebben het er toen uitgebreid over gehad en er waren verschillende mogelijkheden naar voren geschoven. En hier hebben we opnieuw een probleem van auteurschap met de brief van Jacobus. Er is geen vraag over de naam van de auteur. Die is Jacobus. Maar welke Jacobus is dat? Er kunnen verschillende personen gevonden worden in het Nieuwe Testament met de naam Jacobus. Niet van alle Jacobussen is met zekerheid te zeggen over wie het gaat. Ik wil me houden bij de opsomming van 3 duidelijk te identificeren personen. In de eerste plaats hebben we Jacobus, de broer van Johannes. Hij was een van de zonen van Zebedeus. Zij werden door de Heere zonen van de donder genoemd, zoals je waarschijnlijk herinnert. Deze Jacobus was door Herodes onthoofd. Je vindt dat in het 12e hoofdstuk van Handelingen. Herodes onthoofde hem en gooide Simon Petrus in de gevangenis. En dan hebben we de tweede Jacobus die genoemd wordt. Jacobus de zoon van Alfeus. Hij werd genoemd Jacobus de Mindere. Hij wordt wel genoemd in de lijst van de apostelen, maar er is weinig over hem bekend. De kans is heel klein dat hij de schrijver is. Dan hebben we de derde Jacobus, en dat is de broer van de Heer. Dat betekent dat hij de zoon van Maria en Jozef was, en dat maakt hem uiteraard de halfbroer van de Heere Jezus. Herinneren jullie je nog dat zijn broers hem helemaal niet geloofden? Dat wordt ook genoemd in Matteüs 13, vers 55. Daar staat: Is dit niet de zoon van de timmerman? En heet zijn moeder niet Maria? En zijn broers Jacobus en Jozef en Simon en Judas? En die Jacobus is degene van wie we geloven dat hij de brief van Jacobus schreef. Hij werd het hoofd van de kerk te Jeruzalem. En in Handelingen 15 zien we dat het lijkt alsof hij tijdens de grote vergadering in Jeruzalem de voorzitter is. Hij stelde een oplossing voor en kwam met een besluit, duidelijk geleid door de Heilige Geest. En ik denk dat Paulus zich met hem verbonden voelde. Herinner je nog dat Paulus in Galaten 2 vers 9 iets over hem zei? Daar staat: En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Hier hebben we de man waarvan we denken dat hij de auteur van deze brief is. De brief is kennelijk geschreven in 45 tot 50 na Christus, niet later dan 50, ook niet vroeger dan 45, maar waarschijnlijk dichter bij 45 na Christus. Er zijn er die zeggen dat Jacobus deze brief schreef om de leer van Paulus te bestrijden, dat hij de nadruk legt op de werken en Paulus op geloof. Daar zal ik later op ingaan. Maar mag ik jullie heel openhartig zeggen, dat kan niet waar zijn, want de eerste en de vroegste brief die Paulus schreef was 1 Thessalonicenzen. Dat is waarschijnlijk geweest tussen 52 en 56 na Christus. Dat betekent dat zelfs Paulus' eerste brief pas werd geschreven nadat Jacobus had geschreven. Jacobus is de eerste briefschrijver in de Bijbel, als je het chronologisch neemt. Daarnaast komt de bewering dat Jacobus schreef om Paulus en zijn leer van rechtvaardiging door geloof te corrigeren, er enkel door een oppervlakkige lezing. Want in feite gaat het thema van Jacobus helemaal niet over werken, maar over geloof, net zoals bij Paulus. Maar Jacobus laat meer zien wat geloof uitwerkt. Je ziet dat beide mannen de nadruk leggen op geloof en op werken. Paulus legt daarbij vooral de nadruk rechtvaardiging door geloof. Toch zegt ook hij heel duidelijk dat geloof de weg is waarop je gerechtvaardigd wordt, maar dat geloof werken voortbrengt. In Efeze 2, versen 8 en 9 zegt hij: Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Maar in Titus 3, vers 8 schrijft hij ook: Dit is een betrouwbaar woord, en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen. En dan zegt hij in Efeze 2, vers 10: Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Geloof is de wortel van de redding. Daar legt Paulus de nadruk op. Werken zijn de vrucht van de redding. En daar legt Jacobus de nadruk op. Laten we nu eens kijken naar de twee sleutelversen van deze brief. Jacobus 1, vers 22. En wees daders van het woord, en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. En dan Jacobus 2, vers 20. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Dit is een praktische brief. Jacobus was kennelijk een erg praktische man. Het zijn bij hem altijd praktische onderwerpen, zoals ethiek en niet de leer. En hij gaat daar heel diep op in, maar hij verliest geloof niet uit het oog. De brief van Jacobus, zoals we al gezegd hebben, wordt vergeleken met het boek Spreuken, en ook de lessen op de berg, de bergrede. Rechtvaardiging door geloof wordt getoond door werken. En rechtvaardiging door geloof moet overvloedig getoond worden uit werken, en trouwens ook uit woorden. De onderwerpen die Jacobus bespreekt laten iets zien van de moeilijkheden waarmee de christelijke gemeente te maken had. Trots, discriminatie, hebzucht, losbandigheid, huichelarij, wereldsgezindheid en kwaadsprekerij. Jacobus probeert deze zonden aan te pakken door te laten zien dat geloof zonder goede daden dood is. Daarmee bedoelt hij dat het belijden van het geloof op zich niet voldoende is. Echt geloof komt tot uiting in een goed leven. Net zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt en geen distels. Jacobus wijst op het belang van de christelijke levenswandel, zowel als bewijs voor de echtheid van het geloof, als om de wereld te tonen dat het goede nieuws mensenlevens verandert. Geloof zonder werken kan geen geloof genoemd worden. Geloof zonder werken is dood. En een dood geloof is erger dan helemaal geen geloof. Ter afsluiting van de inleiding geef ik een overzicht van de inhoud van de brief. Jacobus is het spreukenboek van het Nieuwe Testament, omdat het geschreven is in de beknopte stijl van de wijsheidsliteratuur. Het is duidelijk dat Jacobus sterk beïnvloed werd door de wijsheidsliteratuur uit het Oude Testament en door de bergrede uit het Nieuwe Testament. Naar de vurige prediking van Jacobus tegen onrechtvaardigheid en sociaal onrecht heeft hem ook de naam van de Amos van het Nieuwe Testament bezorgd. Vanwege de vele onderwerpen in de brief is het moeilijk een samenvatting te geven. Het eerste gedeelte, Jacobus 1, vers 1 tot en met 18, handelt over de beproeving van het geloof. Het tweede en grootste gedeelte, Jacobus 1, vers 19 tot en met 5, vers 6, handelt over de kenmerken van het geloof. Het derde gedeelte, Jacobus 5, vers 7 tot en met 20, gaat over de overwinning van het geloof. Laten we nu beginnen met de tekst zelf. Het beeld van de eerste drie hoofdstukken is de verificatie van echt geloof. Hoe weet je dat? God stelt geloof op de proef. In de eerste plaats door beproevingen. En dat is wat we hier in de eerste 12 versen van het eerste hoofdstuk zullen zien. Jacobus 1, vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Jacobus noemt zichzelf een dienstknecht van God. Maar het Griekse zelfstandig naamwoord, doulos, betekent zoveel als slaaf. Nu, ik weet niet wat jij ervan denkt, maar ik ben er zeker van dat als ik de halfbroer van Jezus geweest was, ik dit ergens in deze brief zou hebben laten weten. Ik zou dat misschien op een erg vrome manier gedaan hebben. Ik zou het misschien op een erg nederige manier gedaan hebben. Maar ik zou het zeker hebben laten weten. Jacobus doet dat niet. Hij noemt zichzelf een slaaf van God en van de Heere Jezus Christus. In het begin geloofden zijn broers hem niet. Uiteindelijk groeiden ze met hem op. Ze speelden met hem. Ze zagen hem groeien. Ze merkten wel dat hij anders was, maar ze dachten niet dat hij de redder van de wereld was. Daar hebben we in door de Bijbel al verschillende malen op gewezen. Onze Heer Jezus was zo typisch mens toen hij hier op aarde was. Zelfs in het begin hadden zijn broers het niet door. Natuurlijk, dierbaren zijn het moeilijkst te overtuigen. En toch zijn zij degenen die we het eerste willen bereiken. Maar dankzij God, Jacobus leerde de Heer Jezus kennen als zijn redder. En niet enkel als zijn bloedbroeder. En toen werd hij zijn slaaf. En heb je ook in de gaten door wie Jacobus zich geroepen voelt? Hij heeft het over de volledige benaming Heer Jezus Christus. Met andere woorden, hij is zijn Heer. Want Jacobus kende Jezus in de eerste plaats met zijn menselijke naam. Hij kende hem als zijn halfbroer. Maar hij kende hem ook als Christus, de Messias, die gekomen is en gestorven is voor de zonde van de wereld. Ook voor Jacobus was Jezus niet zomaar een naam, maar hij werd Jezus genoemd, omdat hij zijn volk van hun zonden wilde redden. Jacobus spreekt de 12 Joodse stammen aan, die over de hele wereld verspreid zijn. Vanwege deze woorden zullen we in de eerste plaats moeten denken aan Joodse christenen, die buiten Israël woonden, verstrooid over de hele wereld. Zoals we al in Hosea zagen, er is geen enkele stam verdwenen. God heeft ze wel over de hele wereld verspreid. En dit bevestigt Jacobus. De Joden werden over de hele wereld verspreid. Ook vandaag zijn ze overal buiten Israël. Jacobus begroet hen met de woorden, wees verheugd. Gezien de thema's die volgen, is dat niet zo vanzelfsprekend. Jacobus gaat praten over verheugen onder ongewone omstandigheden. Jacobus 1, vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Met andere woorden, als je in moeilijkheden komt, ga dan niet luid roepen of stampvoeten, alsof je iets vreselijks is aangedaan. Je moet je juist verheugen. Reken het tot vreugde, omdat God jou aan het beproeven is. En dan komt de vraag naar boven, moet de christen ten diepste vreugde ondervinden in al de moeilijkheden in zijn of haar leven? Dan zeg ik heel openhartig nee. En dat zegt Jacobus ook niet. Het is eigenlijk heel onnatuurlijk om te zeggen dat je je verzoent met de wil van God, wanneer je ondergedompeld wordt in narigheid, terwijl je je in werkelijkheid niet verzoent. Ik heb met mensen gesproken die zeiden, die heel vroom zeiden, oh, ik heb me met de situatie verzoend, terwijl ze met een lang gezicht rondlopen en voortdurend huilen. Ik kan je zeggen, je hebt je niet verzoend met de wil van God, totdat je je in hem kunt verheugen. Het is niet gezond om een soort pseudo-vrome houding aan te nemen. De moeilijkheden worden ons niet gegeven om de moeilijkheid. Het is nooit een doel op zichzelf. Reken het tot vreugde wanneer het je overkomt, want... Jacobus 1, vers 3. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. God heeft een doel voor ogen. Je moet op hem rekenen. En dat heeft te maken met hoe je in je hart omgaat met beproevingen. De woorden die in het Grieks gebruikt zijn, suggereren dat de vreugde het resultaat is van de beproeving. Herinner je je nog in Hebreeën? Daar waren we niet zo lang geleden. We hebben het toen in het 12e hoofdstuk ook gehad over de methoden die God gebruikt. Dezelfde als hoe men een kind opvoedt. Beproevingen zijn eigenlijk betekenisloos. Lijden is zinloos en testen is irrationeel, tenzij er een goed doel mee gediend wordt en een gezonde reden achter zit. In Romeinen 8, vers 28 staat, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk, die overeenkomstig zijn voornemen, geroepen zijn. Als we nu de beproevingen van buitenaf op ons voelen drukken, en we te midden van tegenslagen, van rampen, in lijden en teleurstelling terechtkomen, dan is er die houding van geloof die God geeft voor dit doel. En daarbij is een grote en verheven toekomst in zicht. We weten ook dat God iets in ons leven uitwerkt. Dat betekent echter niet, en ik kan het niet genoeg benadrukken, het betekent niet dat we het doel kunnen begrijpen. Hiermee wordt je geloof getest. Wij wandelen in geloof, en niet omdat we het zien. Deze woorden van Jacobus sluiten goed aan bij het onderwijs van de Heere Jezus in Matthäus 5, versen 10 tot en met 12. Daar zegt hij, zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Ja, dit is het leven, En dat maakt deze brief niet alleen een levende brief, hij is ook actueel en praktisch.
U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in 5 jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel@twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.